Goed, dan gaan we verder. Ja, we hadden het over bidden. Hè? En helemaal aan het begin zei ik van ja, is dat dan om, om God op andere gedachten te brengen? Hè? Zouden wij daarmee God veranderen? Hè? Dat hij op zijn schreden terugkeert, hè? Over het besluit wat hij genomen had. We waren net in Filippenzen 4, hè, waar stond ik, ik lees dat nog even voor. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerd in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw denken bewaren, verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dus wat daar staat is dat ons gebed niet God verandert, maar ons gebed verandert ons. Dus de bidder wordt veranderd door God als God te erkennen en door zeg maar, die houding aan te nemen. Dus daar wordt God niet door veranderd, maar daar wordt de bidder door veranderd. Dat is wat ik in Filippenzen 4 lees. En ik zei zojuist voor de pauze al dat ik, misschien kent u die term wel, God verbidden. Daar wordt dan wel uit geconcludeerd van ja, als we maar gaan bidden, dan komt God wellicht op zijn besluit terug. Want we kunnen God namelijk verbidden. Nu komt het in de schrift voor, volgens mij een keer of zes, dat er gesproken wordt over het verbidden van God. Alleen de vraag is, heeft dat begrip verbidden de inhoud die er doorgaans aan wordt gegeven? Namelijk dat God een plan heeft, een besluit heeft genomen. Maar wij bidden hem en hij laat zich dan verbidden. Hij keert dan... Ja, hij komt dan terug op zijn besluit. Nou, ik geloof dat dat niet zo is, maar dat zal u niet verbazen. Maar ik wil u dat laten zien vanuit drie voorbeelden uit het Oude Testament waarover waar dat begrip verbidden wordt gebruikt. De eerste is in 2 Samuel 24. In het allerlaatste vers, wellicht kent u de geschiedenis, boven het hoofdstuk staat bij mij David tot een volkstelling gedreven. Dus David die laat het volk tellen. En hij krijgt daar een straf voor van God. En God geeft hem drie opties waaruit hij mag kiezen. Vers 12. Drie dingen draag ik u voor. Verkies u één uit die. En in het volgende vers lees je over welke drie dat gaat. Hè? Een honger van 7 jaar. Of 3 maanden vluchten voor het aangezicht van uw vijanden. Of 3 dagen pestilentie. Dat zijn de drie opties waaruit David... zou kiezen. En David kiest dan voor 3 dagen pestilentie. En helemaal aan het einde lezen we dan dat David bouwde een altaar, vers 25. Hij bouwde een altaar aldaar den Heere. Hij bouwde een altaar voor Jahwe. En hij offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere den landen van het land verbeden. Die vinden dus dat begrip verbidden. En deze plaag van over Israël opgehouden. Dus David bouwde een altaar voor de Heer, voor Jahwe. Hij offerde brandoffers en dankoffers. En dan staat er, dan werd de Heer door David en door het volk van het land verbeden. En de plaag werd opgehouden. Nou, God liet zich dus verbidden, staat hier, en de pest hield op. Maar... van tevoren was al bekend dat die pest 3 dagen zou duren. Dus is God nu op andere gedachten gebracht door het bidden van David? Nou, zeker niet. Dat past in zijn plan. Van tevoren stond al vast dat het 3 dagen zou zijn. En het gebed van David en van het land past hier gewoon in Gods plan. Het is niet God die op andere gedachten wordt gebracht. Nee, het is God die het gebed van David en het land gebruikt in zijn plan. En dat vinden we dus hier beschreven. Een ander voorbeeld, Genesis 25. Ik heb ze niet helemaal in de logische volgorde, zie ik. Maar dat maakt niet uit. Genesis 25, vers 21 gaat het om, maar in vers 20 lezen we dat Isaac, als hij 40 jaar oud is, Rebecca ter vrouw neemt. Hè? Rebecca wordt zijn vrouw. In het volgende vers staat dan ook dat Rebecca onvruchtbaar is, maar er staat Isaac bad den Heere zeer. In de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van zijn huisvrouw, van Rebecca dus. Want zij was onvruchtbaar. 25 vers 21. Dus Isaac bidt God. Want zij was onvruchtbaar. Ja, en hij bidt dus voor een kind. Voor nageslacht. Want zij was onvruchtbaar. En dan staat er, de Heere liet zich van hem verbidden. Zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Overigens, dit woord verbidden in het Hebreeuws gaat, ja, een dringend verzoek, zie je hier letterlijk in de interlineair. Dat kun je actief doen, hè, dringend verzoeken, dat is wat de bidder doet. En het passieve, dus God luistert naar een dringend verzoek. En dat wordt in de Statenvertaling meestal vertaald met vurig bidden. Nou, dat komt wel aardig overeen. Maar hier in Genesis 25 vers 21 lezen we dat Isaac God bidt, zijn vrouw Rebecca is onvruchtbaar, maar God laat zich van hem verbidden en ja, dat zodat, dat is meer interpretatie van de vertalers, want dat staat er nog niet eens, en zij wordt zwanger, zijn Rebecca de vrouw van hem. Heeft God zich nu, om het onderbiedig te zeggen, om laten praten door Isaac? Nou, het lijkt me niet, want we vinden al veel eerder in de schrift dat de lijn van nageslacht, dat werd al aan Abraham beloofd, zou lopen via Isaac. Aan Abraham was beloofd dat zijn zaad zou zijn als het zand de zee. Nou, we hebben het hier ook een keer over de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gehad. Al aan Abraham werd beloofd in Genesis 12, meen ik voor het eerst, dat zijn zaad zou zijn, zijn nageslacht zou zijn als het zand van de zee en als de sterren aan de hemel. En er wordt ook bijgezegd dat niet in Ismaël dat zaad genoemd zou worden, maar in Isaac. Nou, Isaacs gebed hier in Genesis 25 past dus in Gods plan. God had een plan, dat had hij van tevoren aangegeven wat dat plan zou zijn. En God gebruikt hier het gebed van Isaac binnen zijn plan. God laat zich niet ompraten, zijn plan stond al lang vast. Gelukkig maar. Nou, nog één, Jesaja 19. Ja, bijzonder hoofdstuk over Egypte, profetie over Egypte staat er bij mij boven. Allerlei betekenissen, ook typologische, diepere betekenissen. Maar ik lees even alleen het vers waar het me om gaat, vers 22. Ik pak gelijk de interlineaire nog even bij. De Heere, Jahwe, zal de Egyptenaars dapper slaan en genezen. Zij zullen zich tot de Heere bekeren en hij zal zich van hen verbidden laten en hij zal hen genezen. Nou, wat wordt hier nu gezegd? Dat God zich zal laten verbidden. Hier wordt zelfs geprofeteerd dat de Egyptenaars zich tot Yahweh zullen bekeren en dat God zich van hen zal verbidden laten. God zal een gebed verhoren. Wordt God hier, keert hij hier op zijn besluit of op zijn mening of op zijn denken terug? Nee, God gaat het gebed van die Egyptenaren gebruiken in zijn plan. Dat staat hier. Er wordt dus geprofeteerd dat Egypte zich zal bekeren en dat God zich zal laten verbidden. Dit staat op voorhand al vast. Dus het is niet God die verandert doordat wij bidden. Nee, het is God die ons gebed gebruikt in zijn plan. En waardoor hij ook, doordat wij bidden, doordat wij die houding aannemen, doordat wij hem erkennen als God, veranderen wij. Dat verandert de houding, dat verandert de bidden. Nou, ik wist niet hoe ver ik zou komen. Ik heb nog een of twee schriftplaatsen die ik... die ik voor het voetlicht wil brengen. En zeker deze in Romeinen 8, omdat dat een hele bekende is. Maar ik meen dat de context niet zo heel bekend is. Dat zal ik straks wel even laten zien. In Romeinen 8, vers 26, daar staat... desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, wij weten niet wat wij zouden bidden. Wij weten niet wat wij zouden bidden. Hoezo weten wij dan niet wat wij zouden bidden? Nou, wij weten niet wat wij bidden zullen. En dan staat in de Statenvertaling naar wat moet zijn. Hier staat in de interlineair naar hetgeen is bindend, naar hetgeen wat moet, wat moet zijn. Hoe de dingen moeten zijn. Hoe de dingen moeten zijn, dat weten wij niet. God weet dat wel, want hij heeft een plan. God weet hoe de dingen moeten zijn. Maar wij, mensen, schepselen, wij zijn zwak, staat hier, en onwetend. En wij weten niet naar wat moet zijn. Wij kennen Gods plannen niet van A tot Z. Dus wij weten dan ook niet wat wij bidden zullen of wat wij bidden moeten naar wat moet zijn. Wij kennen zijn wegen niet. Niet al zijn wegen. Dus in de dingen die ons overkomen en waarin wij ons zwak voelen en waarin wij niet weten wat wij zouden bidden, zoals het moet zijn. Nou, daarin... bidt de geest zelf voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, onuitsprekelijk, omdat wij ze blijkbaar niet kunnen uitspreken. Maar de geest wel, want de geest is degene, vers 27, die de harten doorzoekt. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij... omdat terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Hij die de harten doorzoekt, hij heeft waargenomen, hij weet wat de gezindheid van de geest is. En omdat hij naar God voor de heilige bidt. Dus die geest bidt voor ons, staat hier. Ik ga hier even vrij snel overheen, omdat ik aan wil komen in dit volgende vers. Want dit is echt een vers wat volgens mij elke gelovige wel kent. Dat is ook echt zo'n vers die op een tegeltje wordt gezet. Wij weten, de interlineair geeft telkens, wij hebben waargenomen, dus het gaat nog net wat dieper dan weten, maar wij weten dat dengenen, dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hier staat overigens niet dat voor degenen die God nog, zeg ik erbij, dat voor degenen die God nog niet lief hebben, niet alles meewerkt ten goede. Dat staat hier niet. We lazen net, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus voor heel de schepping werkt alles mee ten goede, namelijk voor het plan dat de goede God heeft met heel zijn schepping. Maar hier worden gelovigen aangesproken door Paulus. En hij zegt dan ook, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen alles meewerkt ten goede. Nou, over de goede dingen, de dingen die wij als goed ervaren, hoef ik jullie vast niet te vertellen dat dat meewerkt ten goede. Dat vinden we zelf ook. Maar juist die dingen die wij als niet goed, als kwaad of als fout ervaren, ook die werken mee ten goede. Wij weten dat, wanneer we God lief hebben, wanneer we hem kennen, alles meewerkt ten goede. En ik zei, dit is een bekend vers, omdat men meestal hier stopt met citeren. Maar wat zegt het vervolg nu? Wij weten dat het voor degenen die God lief hebben, alles, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk, voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. God heeft een voornemen. Voorplaatsing, letterlijk. God plaatst de dingen van tevoren. Bij dit woord voornemen moet je niet denken aan... we zitten nu halverwege het jaar, maar aan het begin van het jaar begrijpt iedereen het over goede voornemens. Mensen hebben goede voornemens, daar komt meestal niets van terecht. Nee, maar God heeft zich iets voorgenomen. Dat betekent dat hij van tevoren de dingen bepaald heeft, van tevoren de dingen geplaatst heeft. Hij heeft dus een plan. De Bijbel spreekt in, voor mij is het Efeze 3, daar wordt gesproken over God die een eeuwig voornemen heeft. En daaruit, dat ook weer zo menselijk vertaald. Nee, wij mensen hebben eeuwige voornemens. Wij nemen ons hele leven voor om een paar kilo af te vallen of te stoppen met roken of wat dan ook. Maar wij blijven ons dat maar voornemen, alleen we komen er nooit toe. Maar God heeft geen eeuwig voornemen, hij heeft een plan van eeuwen, van aionen. En binnen die eeuwen, binnen die aionen, werkt hij dat plan uit. En dat heeft hij al zich, voor de aanvang van die eeuwen, heeft hij zich dat voorgenomen. En wij zijn ook geroepen van voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. Wij, staat hier, wij zijn naar zijn voornemen, naar zijn plan geroepen. En voor degenen die God lief hebben, werkt alles mee ten goede, want hij heeft ons van tevoren geroepen. Nou, ik lees even verder. Die hij tevoren gekend heeft, overigens dit wordt allemaal in de Statenvertaling vertaald als... verleden tijd. Al die woorden staan hier in een aor. Ziet u hier staan? Een aorist. Dat is gewoon een... het is een tijdloze werkwoordsvorm. Een vorm die gewoon het feit stelt. Dus geen verleden, heden of toekomst. Maar gewoon het feit op zich. Want die hij... Dan lees ik het even hoe het staat. Die hij tevoren kende, die heeft hij ook tevoren bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dus God heeft ons van tevoren geroepen, staat hier. Hij heeft een plan naar zijn voornemen. En hij heeft ons tevoren gekend. En hij heeft ons van tevoren bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden of te zijn. Wij delen in de heerlijkheid van de zoon. Als lichaam van Christus delen wij in de heerlijkheid die hij heeft. Opdat hij de eerstgeborene zij, onder, letterlijk staat dus iets als samen, met vele broederen. Nou, en die hij tevoren verordineerd heeft, vers 30, die hij tevoren bestemt, deze roept hij ook. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij. Ziet u dat het allemaal Gods werk is? God doet dat. Waarom werkt nu alles mee ten goede voor degene die God lief hebben? Nou, omdat God een plan heeft, een voornemen. En degene die hij in dat plan betrekt, die roept hij. Die heeft hij tevoren bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Die roept hij, die rechtvaardigt hij en die verheerlijkt hij. Alles wat ons overkomt, werkt mee ten goede omdat het past in zijn plan. Dat staat hier. Omdat het past in zijn voornemen. En hij heeft dat van tevoren zo bepaald. Dus, van alles wat ons overkomt, kan ook niets tegen ons zijn. Niets tegen wat in zijn plannen zou passen. Dat zegt Paulus dan ook in vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Of wat zal tegen ons zijn? Als God een plan heeft en hij betrekt ons, kleine schepseltjes, in zijn plan. Jullie, jij, ik, wij zijn betrokken in zijn plan. Hij heeft ons daartoe tevoren bestemd en voor uitgekozen. En daarvoor rechtvaardigt hij ons en zal hij ons verheerlijken. Nou, als dat zo is, hoe kan dan ooit iets tegen ons zijn? Of hoe kan dan ooit iemand tegen ons zijn? Hoe kan dan ooit iets wat ons overkomt tegen ons zijn? Want het past allemaal in zijn plan. En daarom werken alle dingen mee ten goede. Die ons ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hoe zal hij ons, letterlijk staat er, hoe zal hij ons ook samen met hem niet alle dingen in genade schenken? Genadevol, genadig schenken. Nou, en dan doet Paulus, zijn betoog gaat nog verder in dit hoofdstuk. Hij zegt dan, ja, ik ben verzekerd, vers 38, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus niets kan ons scheiden van zijn liefde, niets kan ons ook buiten zijn plannen brengen. Hij heeft een plan met jullie, met u, met mij. En daarom werkt alles mee ten goede voor degene die hem lief hebben. Nou, ik ga tenslotte nog naar een, daar wil ik dan mee afsluiten, een schriftplaats in Efeze 3. We waren net al even in Efeze 5. Kijk, ik heb nu een aantal schriftplaatsen laten zien, uitsluitend van de apostel Paulus. Om ja, ook een aantal schriftplaatsen om te laten zien dat het niet maar één plek is waar Paulus dit soort dingen zegt. Het is echt een terugkerend refrein. En dit, de schriftplaatsen die ik noem, wat in de pauze al even voor. Paulus' brieven die lopen over van dankzegging en van gebed. Hij zegt. Hij zegt elke keer van ik bid onophoudelijk voor jullie, ik dank mijn God en Vader in alles over jullie. En, nou, dat is een terugkerend refrein in zijn brieven. En ook hier weer in Efeze 3, vers 20, daar zegt hij, ik pak het er weer even bij, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Nou, een hele mond vol. God is degene, hem nu, die machtig is, die ook hier weer dat woordje dynamo, dat heeft met vermogen te maken. God is vermogend, hij kan, hij is vermogend, hij is machtig, niet te doen boven al wat wij bidden of denken, maar hij is machtig meer dan overvloedig, hè? Meer boven overdadig, meer dan overvloedig te doen boven. Dus daar nog eens bovenop, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Ja, al wat wij, en dat is eigenlijk nog mooier, al wat wij verzoeken of verstaan. En verstaan is begrijpen. God is machtig, meer dan overvloedig, boven overdadig te doen, boven al wat wij bidden of denken, ja, boven al wat wij bidden of begrijpen. Wat wij maar kunnen vatten, God is machtig meer dan overvloedig daarboven te doen. Want wij begrijpen het vaak ook gewoon niet, de dingen die ons overkomen. Maar hij wel, en hij is meer dan overvloedig, hij is machtig meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij bidden of denken of begrijpen. Ja, en dan zegt hij, naar de kracht die in ons werkt. Overeenkomstig, ook hier weer dat woordje dynamen, de macht, het vermogen dat in ons werkt. Dus God is dat bij machten te doen, overeenkomstig de macht, het vermogen dat in ons werkt. En daarmee grijpt Paulus terug naar Efeze 1, waarin hij aangegeven heeft wat die kracht is die in ons werkt. Is ook trouwens, Efeze 1, een gebed van Paulus vanaf vers 15. Ik houd niet op. Vers 16 zegt hij, ik houd niet op voor jullie te danken. Gedenk in de uren in mijn gebeden. Maar in vers 19 zegt hij, wat de uitnemende, dat is de, wat de overtreffende, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht in ons, staat er letterlijk, wat de uitnemende grootheid van zijn kracht is in ons, die geloven. En ook hier weer naar overeenkomstig de werking, de inwerking van de sterkte van zijn macht. Ja, al die woorden voor kracht en macht en sterkte die Paulus hier gebruikt. Wat de alles overtreffende, de uitnemende grootheid van zijn kracht is in ons die geloven. Dus er werkt een kracht in ons gelovigen, in ons die nu al mogen geloven. Ja, en die kracht, zegt hij in vers 20, dat is de kracht die hij gewrocht, gewerkt heeft, die hij heeft ingewerkt in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is met recht opstandingskracht. Dat is de kracht die in ons werkt. Ja, waarmee hij Christus heeft opgewekt uit de doden en waarmee hij hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel, de hoogste positie heeft Christus ontvangen. Die kracht werkt nu al in ons, zegt Efeze 1. Dan gaat Paulus verder, ver boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, wereld vertaald, maar ook in de toekomende, enzovoort. Maar dat is dus de kracht waar Paulus aan refereert in Efeze 3, als hij zegt, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of begrijpen of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkt. En hij geeft in Efeze 1, gaf hij al aan, dat is de hoogste kracht die er bestaat. Dat is de kracht waarmee Christus is opgewekt uit de doden, waarmee Christus is gezet aan Gods rechterhand boven elke overheid die je maar kunt bedenken en die je kunt noemen. En hij heeft alle dingen, staat in Efeze 1 nog, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente, de Ecclesia, gegeven, tot hoofd boven alle dingen, tot hoofd boven het al. En die gemeente is zijn lichaam, welke zijn lichaam is, nou enzovoort. En in Efeze 3, want ik sla nu snel weer om, zegt Paulus, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, aan hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, ja, tot in alle geslachten, staat er letterlijk, tot in alle generaties van de aion van de aionen. Wat hier staat is dat God zijn heerlijkheid, hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia, God demonstreert nu al zijn heerlijkheid in de gemeente. Maar dat is, moet ik erbij zeggen, dat is ook Efeze, dat is nog een verborgenheid, dat is een geheimenis. Wij zien dat nu nog niet, maar, ik heb het hier trouwens voor me liggen, Efeze 3 vers 10. Nu wordt door de gemeente bekendgemaakt aan de overheden en macht in de hemel. Dat is dus verborgen, dat zijn onzichtbare machten. Nu wordt door de gemeente bekendgemaakt aan de overheden en machten in de hemel. De veelkleurige, staat er letterlijk, de veelkleurige wijsheid van God. God maakt nu door de gemeente, door die Ecclesia, door dat uitroepsel, door u en mij als gelovigen, aan de overheden en machtigen zijn veelkleurige wijsheid bekend. Ook hier in vers 11, vers 3, vers 11 staat dat eeuwig voornemen. Naar het voornemen, het plan van Aione. God heeft dat zo bepaald. Wij zijn onderdeel van het plan. He, en dan zegt Paulus ook in 3 vers 21, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Daar demonstreert God zijn heerlijkheid in, nu al. Ja, maar door Christus Jezus. En dan zegt hij, tot in alle generaties van de Aion, van de Aionen. Dus ook in de toekomst zal God in de gemeente zijn heerlijkheid demonstreren tot in alle generaties van de Aion, van de Aionen. We hebben toen over die Aionen gehad, dat is al een aantal maanden geleden denk ik, waarbij ik liet zien een soort schematische weergave dat we nu leven in de tegenwoordige boze Aion. Hierna zal er een Aion komen, die heet de toekomende Aion. Die duurt 1000 jaar, ongeveer 1000 jaar. De 1000 jaren wordt dat genoemd in de schrift. Dat is de toekomende Aion, maar daarna zal er een Aion der Aionen komen. De Aion van alle Aionen. De meest overtreffende, heerlijke Aion die God zo bepaald heeft binnen zijn plan van Aionen. Plan van eeuwen. Die Aion van de nieuwe hemel en de aarde, tot in die Aion, tot in alle generaties, tot in alle generaties van die Aion van de Aionen, zal God zijn heerlijkheid demonstreren in de gemeente. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, hè, want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoofd en lichaam, tot in alle generaties van de Aion van de Aionen. Nou, dat zijn er nogal wat, die generaties. Laat ik die even bijzoeken. Ik weet niet of je die schriftplaats kent. Psalm 105. Want u vraagt zich misschien wel af van ja, hoe lang zou die Aion duren? Zijn daar aanwijzingen voor in de schrift? Nou, ik ken er één. En dat is in Psalm 105. In Psalm 105, daar wordt in vers 8, daar wordt gezegd, hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid, zegt de vertaling dan. Nee, hij gedenkt tot in de aion zijn verbond. En deze zin is dat noemen we een parallelisme. Het tweede gedeelte zegt hetzelfde als het eerste gedeelte, alleen met andere woorden. Hij gedenkt zijn verbond tot in de aion, namelijk het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Als dit gaat over die aion van alle aionen, die we zagen in Efeze 3 vers 21, als dat gaat over deze aion, waar staat, en hem zij de heerlijkheid in de gemeente, in de Ecclesia en in Christus Jezus, tot in alle generaties van de aion van de aionen. En hier wordt gesproken over die aion die 1000 geslachten kent. Nou, dan hoeven we alleen maar te bedenken hoe lang een geslacht is. Er zijn goede redenen om vanuit schrift aan te nemen dat een geslacht, een generatie, 40 jaar is. Dus dat zou betekenen 1000 keer 40. Dat die aion zo lang duurt. Maar dat is dat is eigenlijk voor zover ik weet de enige aanwijzing die we daarvoor zouden hebben. En ik geef hem maar mee ter overdenking. Maar God gaat zijn heerlijkheid demonstreren in de toekomende aionen. En hier wordt dan met name gesproken over die aion van de aionen. Nou, wij zijn betrokken in zijn plan. Hè, en wij mogen daar onderdeel van zijn als schepseltjes. Hè, voor zover we dat kunnen begrijpen, voor zover we dat kunnen tasten. En daarom weten we ook dat er niets tegen ons is. En dat in zijn plan alles zal meewerken ten goede. En dat doet hij boven al wat wij bidden of denken of wat wij bidden of begrijpen. En dat is maar goed ook, want hij is God. En hoe zouden wij hem kunnen begrijpen en zijn plannen? Maar laten we op vertrouwen dat hij de goede God is en dat hij een plan heeft en dat zal voleindigen. En hem danken dat we daar een onderdeel van mogen zijn.